Tweede klap van
58.
59. Hoe was de sfeer rond die actie in de kinderdeur?
Ja, de sfeer. Dat weet ik niet, de sfeer weet ik niet meer. Wat ik me van de kinkerbuurt kan herinneren is dat ik het gevoel had dat we er voor het eerst met z'n allen op uitrokken. Mensen uit verschillende buurten die gingen het pand verdedigen. En dat vond ik wel aardig om te zien. En er was ook geen, in mijn herinnering, gespannen sfeer. Ik zat binnen en ik heb daar, we hebben wat gebarricadeerd en wat gedaan. Het duurde allemaal ontzettend lang. Het was wachten. En uiteindelijk kwam de politie en de mensen die stonden het ook tegen met hun rug tegen de muren van het pand. En wij zaten boven op het dak. En ook toen ze ontzettend lang gewacht worden en iedereen vond het spannend. Er ging een soort stilte voor de storm. En ik kan mij ook nog herinneren dat Theo van de Giezen, die stond ook op dat dak. Die ziet op een gegeven ogenblik aan de overkant van de straat Sinterklaas lopen op het dak van een huis aan de overkant. En waarop die roept van, hey ouwe lul, trek je jurk uit en vecht mee als een man. En iedereen lachen, doorbrak de spanning eigenlijk op dat moment. En ik weet niet hoe lang het nu nog geduurd heeft. En toen kwam dan de eerste charge in. Toen werden de mensen die daar beneden aan, beneden stonden, toch wel flink aangepakt, kregen flink klappen.
Wat is het effect van die actie geweest op de kraakbeweging?
Het uiteindelijke effect is dat het als een soort focuspunt is gaan fungeren. Focuspunt van mensen die zeggen, ja, toen is het eigenlijk begonnen, toen is de politie begonnen met gewelddadige ingrijpen enzovoort. Dat wel, het is een punt in de tijd. Hè, toen het begin van de actiebeweging, kraakbeweging.
Daarna kwam eigenlijk de Grote Keizer. Hoe ben je daarin terecht gekomen?
Die Grote Keizer, dat was een pand wat interessant is. De Grote Keizer is een verhaal apart. Waarom? Omdat we daar de tijd hadden voordat er iets gebeurde van de kant van de politie. Dus je kon je gram kwijt. Die hele kraakbeweging was min of meer een anti-burgerlijke beweging aan een groep mensen met een anti-burgerlijk levensgevoel. En wij probeerden dat een beetje politiek te vertalen. Dat vonden wij leuk. Er waren ook mensen die beelden maakten en schilderden en andere dingen deden. En in die periode lag dat.
Ja.
Even wachten voor die auto.
Ja, die van jou?
Wat? Ik moet niet in die camera kijken. Okay.
Nee, mag wel soms, maar niet lang.
Die Grote Keizer, dat vond ik een prachtige tijd. Want wij kregen de tijd ook om ons ongenoegen met de hele wereld te uiten. En die hele kraakbeweging was een amalgaam van mensen met een anti-burgerlijk levensgevoel. En of zich dat nou uit in de kunst, of in het theater, een alternatief café, of hoe dan ook. Het hele clubje was in die tijd bij elkaar. En wij probeerden daar een politieke vertaling aan te geven. En de mensen die stonden daarachter. En soms met de nodige moeite en soms met heel veel moeite, maar het clubje bleef bij elkaar. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat er een groot politiek verhaal, bij wijze van spreken, direct gericht tegen de mensen van de OOG en de toenmalige eigenaar, maar ook de politieke verantwoordelijke, Paul lag natuurlijk bovenaan, en Wellen Mug, geloof ik, heette de man, voormalige fractieleider van de Partij van de Arbeid. Natuurlijk politie en justitie als vaste hoofdrolspelers in het hele drama. En de rollen waren verdeeld. En het, laten we zeggen, we hadden al al, ik had althans het gevoel dat de revolutie op het punt stond los te barsten. En dat het gemeenschappelijke ongenoegen eigenlijk eens op straat zou komen. En dat de teleurstelling voor mij bestond daarin dat dat uiteindelijk niet is gebeurd. We hebben al een paar momenten in die periode dat we in de grote keizer zaten gehad, dat het dreigde te gebeuren. Grote groepen van de krakers die toch wel op de wip stonden om te gaan juichen omdat de gemeente het pand wilde gaan aankopen. Bijvoorbeeld wat ik en een aantal anderen niet geweldig vonden. Wij zeiden dat was fout. We gaan daarmee de ogen en een speculant gaan we gemeenschapsgelden toeschuiven. Dat moeten we niet doen. En uiteindelijk is, wij waren er toen voor om het zaakje te onteigenen, wat volstrekt onmogelijk was binnen de verhoudingen van destijds. En als deus ex machina kwam de oplossing, namelijk we gaan het vorderen volgens de woningwet van geloof 1946. Enfin, daar kon iedereen zich in vinden. Op die manier werd de hele grote keizer als baken van de tegenbeweging in die periode, werd hij nog een paar maanden een lange leven gegund. Tot uiteindelijk, ik geloof 2-3 keer, de bom dan barst en Polak 's ochtends al heel vroeg voor de radio te horen is met het verhaal van we ontruimen definitief niet vanwege gevaar aan mensenlevens, voor mensenlevens aan de kant van de politie en aan de kant van de krakers. Dat was voor mij inderdaad het doek, toen viel het doek. Ik was zeer teleurgesteld en ik ik had er niet veel goede hoop op dat ze dat momentum nog een keer zouden kunnen terugkrijgen binnen een afzienbare periode. De rest van het verhaal is dan dat de woede en de opgekropte woede en verontwaardiging zich een paar weken later uit in de beruchte Vondelstraat. Daarna, na die veldslag, prachtige dagen in de Vondelstraat, krijgen we een heel jaar 1980 actie voeren op afroep van het stadhuis. Initiatief, politiek initiatief, actieinitiatief was ons ontnomen. Kun je ook zeggen, hebben we ons voor een groot deel laten door de politiek en door de politici.
Ja, wat zou er gebeurd zijn als die keizer ontruimd was geweest?
Ja, daar heb ik ook altijd hele mooie dromen over gehad. Ik denk dat er een grote volksoploop was geweest. Daarvan uitgaande dat minstens de helft van de mensen die destijds op de alarmlijst stonden daadwerkelijk zouden zijn komen opdagen, dan stond daar toch een groot gedeelte van de Amsterdamse gemeenteraad, mensen van de PSP, PvdA, ook van het gewest Noord-Holland en andere afdelingen, die zich vrijwillig op de alarmlijst hadden geplaatst. Dan was er in ieder geval een politiek onmogelijke situatie voor de burgemeester ontstaan. Er waren ook andere groeperingen, mensen van de vakbond, mensen van de huurstakers, comité's, woonbouwbewoners, die zich met de zaak zouden zijn gaan bemoeien. Met andere woorden, dat was een soort manifestatie van collectief ongenoegen, was gebeurd. En dan is het verder aan de fantasie wat je daarbij voorstelt.
Maar die dromen van je, gaan die ook over dat dan politiek bestel in gevaar was gekomen? Of?
Het gaat niet zozeer om een droom, dat probeer ik al uit te leggen, om een levensgevoel. En dat levensgevoel was er, dat kwam nogmaals bij mij tot uiting in het formuleren van politieke standpunten in die periode. Maar je kon ook politieke standpunten formuleren met een ander medium, je uiterlijk. Of een schilderij, of de manier van lopen, gedragen, wonen, je huis inrichten of zelf opknappen. Niet deel uitmaken van die ontzettende benauwde burgermansamenleving. Dat was in die periode natuurlijk door een hele grote groep mensen slagen daar om dat te doen. Er is ontzettend veel lef voor nodig. Ik bedoel, probeer dat vandaag de dag jezelf eens voor te stellen. Dat er mensen zijn die tegen de wind in. Daar is een hele hoop lef voor nodig en dat is toen gebeurd. De fantasie over waar het uiteindelijk toe zou moeten leiden, denk ik, is bij iedereen verschillend. Ik had er ook geen tijd voor om daar aan te denken. Nogmaals, het feit dat het collectief ongenoegen op straat kwam, dat maakte het leven op dat moment leefbaar voor mij. En ik denk dat dat voor veel mensen op hun manier ook gold. Het feit dat mensen daar en masse op hun eigen manier konden wonen en werken en samen een manier van een levensstijl konden ontwikkelen. Dat maakte het leven leefbaar op dat moment. Het is een periode op die manier gezien ook die lucht geeft, veel minder benauwd is als nu.
Maar er is een hoop bereikt, er zijn hapeenheden, er zijn bij de keizer is aangekocht, er zijn woningen ingekomen.
Ja.
Doe, wat is er nou fout gegaan aan jou?
Nogmaals, dat waren niet de dingen waar ik destijds mee bezig was. Ik was er niet op uit om grote panden te laten aankopen of wat dan ook. Ik was er op uit om een vrij ruim te creëren waar ik mezelf kon zijn en waar ik zelfstandig een vorm kan geven aan mijn leven zonder de bemoeienis van autoriteit, of dat nou politiek of justitiële autoriteiten of anderszins autoriteiten zijn. En vanaf het moment dat de kraakbeweging gesaneerd wordt, of door aankopen, of door legalisering, of door het verbieden van horizontale verkopen, waarmee je als kraakbeweging natuurlijk weer een pluim in je reet kreeg, op een vorm, een club mond dood te maken, dan is het afgelopen, dan maak je deel uit van de gevestigde orde en het is natuurlijk heel belangrijk met een vrij gevochten levensgevoel om dat niet te laten gebeuren. Het doel was de kraakbeweging op zich, voor een groot deel, zoals die eruit zag en zoals die functioneerde. En zo heb ik het ook altijd gevoeld. En op het moment dat je gelijk krijgt, en op het moment dat autoriteit een deel van je eisen gaan overnemen, dan word je ingepakt, zoals dat heet, en dan word je. En dat is het begin van het einde, denk ik. En dat was na die toespraak 's ochtends vroeg op de radio van burgemeester Polak, blijft het ruimen niet. Dat was het moment van mij waarop dat gebeurde. En nogmaals, het hele rest van het jaar is prachtig. Ik bedoel, nogmaals, een samengebal verontwaardiging die komt er wel uit. Prachtige tijd, de hele tijd drie vogels thuis, een prachtige koninginnedag hebben we gehad. We hebben het GDH nog een paar keer bezet. We hebben een leveringsschans achter de rug gehad, Prins Hendrik aan. Het hele jaar konden we terecht, weliswaar grotendeels niet helemaal, maar grotendeels op afroep van het stadhuis. Maar na het jaar waren we toch wel uitgeraasd en moesten we ons eigen winkeltje maar weer gaan inrichten. En stonden we alleen, toch voor een groot deel. Nou, laat ik het maar over mezelf hebben. Ik denk dat een aantal mensen zijn die later weer ingeschakeld hadden, voor wie dat moment ergens anders ligt, ongetwijfeld, maar voor mij lag het moment in, was het januari, februari van 1980.
Is het ooit serieus geweest? Is het ook een serieuze revolutionaire beweging geweest?
Ik denk dat je geen serieuzere beweging hebt gehad in Nederland na de oorlog dan die beweging. Normaal kan ik natuurlijk makkelijk zeggen, want als het gaat over de Newmarktbeweging 1975, dan was ik nog te jong. Bij wijze van spreken, ik ben daar wel geweest toen, maar ik wist niet wat mogelijk kwam wat ik zag. Maar waarom? Omdat het toch een vrij massale club mensen was, die niet bereid was zich hun eigen leven te laten ontnemen door wie dan ook. Nou, ik weet niet of jij een periode kent na de oorlog waar dat gebeurd is hier in Nederland. Ik niet. En als zodanig vind ik het een serieuze, misschien wel de meest serieuze beweging die er geweest is. Op.
Perfect, dat zijn rol zeg. Ja, ik ben een beetje te janken.
Hé, maar dit gaat te snel, denk ik. De babbel.
Ik vat ze niet van.
Niet?
Nee, dat zou kunnen. Possible. De laatste 2, 3, 4, 2, 3.
Ja, het gaat snel gaan.
Ik vind het zelf voor mezelf dat ik te snel praat.
Nee. Helemaal niet.
Sorry. En te veel us en a's. Herhaling, slotgevoel, zinsbouw die verkeerde kant op loopt.
Nee, zelf luisteren. 61. Eerste klap.
61.
Klopt. Hoe hebben jullie geprobeerd de macht rond die keizer op te bouwen?
Hoe hebben we dat geprobeerd? De grote keizer die trok mensen van allerlei pleimaars, maar vooral van allerlei plaatsen. En er kwamen automatisch, daar hoefden wij eigenlijk niet zo heel veel voor te doen, solidariteitsverklaringen binnen van uit alle mogelijke hoeken. Dat op zich creëert een politieke macht en daar was je zelf ook wel van bewust natuurlijk. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat je jezelf kon zijn. Je was jezelf. Je woonde in je band met je vrienden en je maakte je omgeving zodat die iets representeerde van dat gevoel en van het vrije levensgevoel. En langs alle kanten werd dat bedreigd. Natuurlijk de politie en de justitie, die begrepen op het wetboek van strafrecht. Maar ook door de politiek en door een stoffige publieke opinie. En ik wil niet zeggen dat je met z'n allen lekker aan het wentelen was in je zelf gekookte papje, dat niet. Maar dat was een gevoel van jezelf kunnen zijn. En dat spreekt een hele hoop mensen aan. En die mensen kwamen vliegen op de stront misschien, maar vliegen op de lichtjes aan. En er was een hele lange alarmlijst, dat was het gevolg daarvan. En die werd, naarmate die langer werd, natuurlijk ook door de politici steeds serieuzer genomen en ook zelfs wel door de publieke opinie. En dat heet dan ineens politieke macht. En dan wordt het hele verhaal topzwaar. En dan kom je wat vaker in beeld. Op die manier ging dat.
En welke rol speelde de geweldsdreiging erin? De dreiging met geweld?
Die speelde toen niet zo. En ik denk dat het in die periode zo was dat mensen die ieder voor zich hun leven op hun eigen manier inrichten, zich konden vinden in de kritiek die wij hadden op de gemeente, op de verschillende speculanten in de stad. Die werd heel duidelijk en eenduidig verwoord. En er waren af en toe moeilijkheden, omdat mensen zich niet precies konden vinden in wat er gezegd werd. Maar over het algemeen werd die eenheid wel behouden. Er zijn een paar crisismomenten geweest. Dat de eenheid, zal ik maar zeggen, het hele bij elkaar houden van die hele beweging aan een zijdedraadje hing. Ik kwam een keer terug van weg geweest en in het café om de hoek bij de grote keizercafé, de Pieper was ik nog wel eens in, dat was de verzamelde pers, zoals gebruikelijk aanwezig. En er was inmiddels een pamflet uitgedeeld waarin namens de kraak van de grote keizer gezegd werd dat het de aanbod van de gemeente om het hele zaakje op te kopen geaccepteerd was. Nou, daar ben ik op een stoel geklommen en heb gezegd van nou, dat geldt niet en ik kom over 10 minuten of een kwartier wat met een andere verklaring. Dat heb ik gewoon gedaan. En daar stond heel simpel dat het niet het geval was. En dat wij vonden dat de gemeente de hele zaak maar moest vorderen volgens het wetboek van woningwet of zoiets van 1946. Nou, en s'avonds kwam je dan met z'n 200 of 300 bij elkaar. En dan werd er eens flink door elkaar heen geschreeuwd. De ene club die zei van ik wil dat de zaak onteigend wordt. En de andere club zei van nou, dat is toch een mooi succes dat het hele zaakje wordt aangekocht. En tussen die twee uitersten kwam dan dat voor als een deus ex machina uit de lucht vallen. En ja, nogmaals, ik wil er nog vrolijk over praten, maar dat was best wel een moment waarop je voorzichtig moest zijn dat het boeltje niet met ruzie uit elkaar ging. Dat is niet gebeurd. En dat is tot en met de laatste snik eigenlijk van die hele grote keizer niet gebeurd. Wat het een periode maakte die hele goede herinneringen op heeft geleverd voor mij. Echt een periode waarin je jezelf kon zijn, waarin je mensen gewoon, iedereen kende iedereen. Het was een goede tijd.
Ben je er trots op dat je dat meegemaakt
hebt? Zonder niet. Ja. Nou, dat ik dat meegemaakt heb, dat ik daar zelf aan meegewerkt heb, ja, daar ben ik trots op. Dat ik dat toch mee heb helpen vormgeven. Ja. Ja. Dat ik het toch een keer kon doen, zou ik het zeker doen. Misschien ga ik het ook nog wel weer een keer doen.
Ja.
meteen stoppen.
Hij loopt.
Tweede klap van 62. Komt weg.
Kan ik wel schuiven?
Nee.
Dat.
Geweld.
Het eeuwige verwijt van geweld. Was. Ja, kijk, wat, als je het over geweld praat, hebben we twee kanten aan. Wij, ik ook, als dat verwijt was, en dat was bijna voortdurend, zei dat het een reactieve zaak was. Het geweld werd in eerste instantie aangewend door de overheid, hè, die met alle kracht en alle middelen de krakers bestreden met een beroep op het wetboek van strafrecht en de rechtsstaat en dergelijke. En wij zeiden, jullie rechtsstaat is de onze niet. Wij reageerden daarop. En het is natuurlijk zo dat er in die grote keizer een munitiekamer was. En wat stond daarin? Brandblusapparaten die door een van de student chemie, een beetje waren verbouwd. We hadden aardappels met rotten erin, wat tot effect had dat het zaakje bleef drijven in de gracht. En natuurlijk lieten we de pers in die munitiekamer om te laten zien dat we onszelf serieus namen. En het is natuurlijk heel prettig als je het gevoel hebt dat je jezelf bent en jezelf kunt zijn, of je daar niet voor kunt gaan. Dan kan je dat laten zien. Dat gebeurde ook. En dat is niet zo. Dat heeft niets te maken met het laten zien dat je desnoods bereid bent tot het bittere einde door te strijden. Maar gewoon het laten zien van kijk, wat jullie doen, dat is tot daar en toe, maar wij nemen onszelf wel serieus. Nou, wat gebeurt er dan? Zie je dat daar ontzettende nadruk op wordt gelegd, enzovoort, enzovoort. En dat toch, zeker in die periode, tot en met de grote keizer, de publieke opinie, geen grip krijgt op die kraakbeweging, met dat geweldsverwijt. Die kraakbeweging blijft echt zichzelf. En die kan heel rustig zeggen van, nou luister eens hier, jullie hebben het zo begaan. Er zit hier een sociaal-democratische burgemeester, die heeft de laatste 10, 20 jaar de zaak zo laten versloffen. En we hadden een waslijst van misstanden waar we ons op konden beroepen. En dat was dan kennelijk toch overtuigender dan dat eeuwige gezeur over het vermeende geweld, wat ook maar steeds niet kwam. Het enige geweld tot dan toe was het geweld van die Ginkerstraat geweest, waar die krakers behoorlijke klappen hebben gekregen. En als zodanig vond ik het ook een zwaktebod van mensen die daarmee kwamen. En er was ook binnen de beweging wel discussie over hoe ver willen we gaan enzovoort, maar het was geen groot onderwerp. Het grote onderwerp in die periode was, komen er wel genoeg vrouwen aan het woord en komen er wel genoeg mensen uit de verschillende buurten voor het voetlicht van de diverse media. En dat werd dan met de nodige ruzies en de nodige liters bier toch na verloop van tijd altijd weer opgelost. En die hele geweldsspiraal die toch in gang gezet is nadat de grote keizer was afgelopen, die is in gang gezet door de overheid. En dan krijg je een actie-reactiepatroon wat zo'n heel jaar 1980 voortduurt. Ja, en na aflopen vind je inderdaad een soort situatie van de gemiddelde voetbalsupporter. En kun je niet veel anders meer als wat de kraakbeweging dat jaar dan ook gedaan heeft. En wat ik wel nog iets, misschien is het toch wel aardig om even iets te roepen over die positie van de Polak nog, of niet? Is dat leuk?
In welke zin?
Ja, ik heb vaak de indruk dat.
Tweede klap.
De eerste keer dat ik zelf te maken kreeg met geweld was bij de Grote Keizer. Toen we de zaak aan het barricaderen waren, gingen we zandzakken halen bij de Westermarkt. Dat was een opbreking of wat dan ook. En dan gingen we zandzakken halen. Nou, wij daar bezig, binnen de kortste keer politie erbij. Enorme matpartij. Dat was stevig, maar sportief zullen we maar zeggen. Op een gegeven moment liep de krakers terug naar de Grote Keizer. En de politie, bleef achter op die Westermarkt. En ik ontmoette daar op mijn terugtocht naar de Grote Keizer nog een politieagent die op de Keizersgracht liep. Ik holde in de richting van het pand toe en hij haalt uit met zijn gummiknuppel en die krijg ik hier zo ongeveer tegen mijn neus aan. Toen heb ik daar een half uur met braakneiging op de stoep al gezeten. Dat was mijn eerste confrontatie met geweld. Ja, zet hem maar af hoor. Maar hij moet uitdraaien nu.
Brommerverhaal.
Met Theo ging het altijd heel gezellig. Alleen Theo had een iets hoger tempo dan ik. En dat was eigenlijk vooral te merken als we onszelf moesten verplaatsen. We woonden in de Staatsliedenbuurt. Dat ligt ongeveer een kilometer of 3-4 van die Grote Keizer verwijderd. En als er dan eens een of ander akkefietje was, meestal, bijna altijd, was het volstrekt onbelangrijk. Maar dan reageerde met name Theo zo alsof de stad in brand stond en het nu allemaal moest gebeuren. En ik ging dan met de fiets en hij ging op de brommer. En hij was altijd veel eerder dan ik. En er is één keer een situatie geweest dat mijn fiets kapot was. Ik weet, bij wijze van spreken, ik weet eigenlijk niet meer waarom. In ieder geval, ik had geen fiets. Toen ben ik met hem achterop die brommer naar de Grote Keizer gegaan. Met ware doodsverachting, dwars door het verkeer heen. En er lag een pak sneeuw van, heb ik jou daar? En uiteindelijk met havel in zicht op de Rozengracht moesten wij rechtsaf de Grote Keizer inslaan. En daar gingen we met z'n tweeën te lagen we inderdaad in een pak sneeuw van een halve meter. Ik vond het prachtig. Dat is echt gebeurd.
En de politieke slagkracht van die beweging, bleef die bestaan na die Grote Keizer?
Toen de Grote Keizer was afgelopen, toen was het initiatief een beetje weg. Die persploeg die lag uit elkaar. De verontwaardiging die kon alleen maar naar buiten bij de eerstvolgende grote actie wat er Vondelstraat was. Het initiatief wat betreft de actie in de politiek werd overgenomen door het stadhuis. En de politieke slagkracht van die hele beweging die ging weg vanaf dat moment. En wat een enorme teleurstelling voor mij was. Ik voelde dat op het moment dat die Grote Keizer definitief niet werd ontruimd, dat het politiek initiatief ons werd afgenomen. En daar had ik nogal wat zin op gezet. Ik was daar heel erg mee bezig geweest. Dat was een grote teleurstelling voor mij. Die beweging heeft die slagkracht ook nooit meer teruggekregen. Maar dat wil niet zeggen dat die beweging niet belangrijk is geweest. Want het was voor een groot deel je bestaansrecht. Je woonde dankzij die kraakbeweging in een huis. De alarmlijst die functioneerde nog tot in lengte van jaren om mensen die uit hun huis dreigden te worden gezet door de deurwaarder te verdedigen. Elke keer kwamen steeds maar weer mensen van heinde en ver opdraven om ontruimingen te voorkomen, et cetera. En die beweging heeft een gigantische sociale, maar ook culturele impact gehad. De tijd dat mensen zichzelf konden zijn in de kraakbeweging was echt niet afgelopen met de Grote Keizer of de Vondelstraat of het hele actiejaar 1980. Het is nog jarenlang doorgegaan. We hebben de prachtigste dingen gezien. Theaters, restaurants, een eigen bioscoop, een eigen opera hebben we gemaakt. De Drie Gluipers opera naar aanleiding van, ik weet het niet meer. Het ging in ieder geval over de geschiedenis van de Staatsliedenbuurt. En het was een opera die gespeeld werd door de krakers en waarin uiteindelijk de heilige vader het onderspit delft. Maar met een grandioos culturele manifestatie was het. Hoog niveau ook. Mensen die overtroffen zichzelf. Ook, zowel bij het zingen als bij het spelen. Ik vond het prachtig. En kortom, dat is over de hele stad hebben dergelijke zelfstandige bedrijfjes samenleving, samenwerkingsvormen jarenlang gebloeid. En dat is een van de grote verdiensten geweest van al die mensen die daar, ondanks het feit dat ze niet meer achter één politiek vaandel meer konden lopen, simpelweg omdat dat vaandel continu werd weggehaald en werd bestreden. En, maar omdat ze niet meer achter een politiek vaandel liepen, wil ik niet zeggen dat ze niet zichzelf zijn gebleven en een fantastische tijd hebben gemaakt. Tegen de stroom in hun eigen leven hebben voortgezet. Hun manier is fantastisch geweest.
Die confrontatie tussen krakers en politie, ja. Wordt het dan allemaal serieus? Ging het allemaal knallen?
Ja, nee. Welk verhaal gaan we nu vertellen, Joost? Even zitten. Ik ga natuurlijk de uren op deze vraag naar de... Wel? Half, maar goed.
Hè?
Nou ja.
Ja, dat het allemaal niet zo serieus was en dat het allemaal, nou ja. En het grote compromis. Heb je nog steeds niet, heb je die kans gekregen?
Nee! Oh ja, het grote compromis.
Dat was net natuurlijk de grote mogelijkheid om dat te doen.
Ja, ja. Oh shit.
Maar dat geeft.
Maak maar een betonnen bordje.
Anders komt het niet, dat geeft niks. Ja, ja. Dat geeft ook niks. Wil je nog wat vertellen over die over die slagpartij tussen krakers en politie?
Ja, ik heb er al iets over verteld.
Tweede klap van 62.
Na de grote keizer is er politiek gemaakt in het stadhuis. De krakers die hadden geen tijd meer om hun pamfletten en hun radio-uitzendingen voor te bereiden en te zeggen wat hun dwars zat. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal eisen ingewilligd natuurlijk. De horizontale verkoop werd verboden, er werden ongelooflijk hoeveelheid panden aangekocht, noem maar op. Maar als politieke speerpunt had die beweging zo langs de tijd gehad. En ontstaat de beginperiode van het grote compromis, zou je kunnen zeggen. Je gaat wel door in je eigen wereld, met je eigen leven. Maar bent daarvoor voor een groot gedeelte afhankelijk van de marge die je gegund wordt door anderen. En iedereen moet dan inderdaad zijn eigen weg vinden, wat een compromisvolle weg zal zijn geweest. Voor de een wat meer dan voor de ander uiteraard. Met behoud, zoveel mogelijk, van de eigen levensstijl. En het is prachtige resultaten opgeleverd natuurlijk, prachtige mooie grote panden die er goed uitzagen, waar gewerkt wordt en op een andere manier met elkaar geleefd werd, waar mensen hun eigen filmpjes draaiden, hun eigen theaters vormgaven, hun eigen toneelstukken opvoerden, letterlijk, en hun eigen opera's zelfs opvoerden. De beweging kreeg ook een culturele dimensie in die jaren 80 die er niet omloog. En heel belangrijk is geweest.
Die confrontatie tussen krakers en politie, was het nou allemaal even hard en serieus?
Soms wel. Ik kan me een verhaal vertellen over extremiteiten van de kant van de politie, die ik dan heb meegemaakt zelf. Het is allemaal heel... Maar dat zijn incidenten geweest die wel heel erg illustratief zijn voor de emotionele spanning ook aan die kant. De Vondelstraat zelf bijvoorbeeld, waar nauwelijks iets gebeurd is, maar wel op het moment dat er een aantal krakers onderling dan ook ingesloten werden bij het Leidse Bosje. Ontzettende klappen zijn uitgedeeld en een andere buurvrouw, buurmeisje van mij, helm afgezet, onherkenbaar in elkaar geslagen. Dat soort zaken. Dat zijn gebeurd. En er zijn een eenschakeling van incidenten, zou je kunnen zeggen, waar je kan afleiden dat het ook aan de kant van de politie een zeer emotioneel wankele zaak was, elke keer weer opnieuw. Andere kant, ik ben ook in die periode in Duitsland geweest, waar ik een demonstratie van de pers tegen de toenmalige bewind van de SA heb. Dat was in 78, als ik me niet, dat weet ik niet meer. Hebben meegemaakt, wat ik daar zag, hier in Nederland echt lui lekker land vergeleken met Duitsland. Dat alleen maar spreekt ook voor de routine, de actieroutine die in de loop der jaren toch ook in Amsterdam, in het Amsterdamse is opgebouwd tussen krakers en politie. Er waren een aantal spelregels die toch kennelijk wel geëerbiedigd werden. En dat zal uit mijn niet object, van mij is dat natuurlijk niet objectief, maar ik denk dat de meeste overtredingen toch van de kant van de politie zijn gekomen. Ja. Ja, het is een beetje een vage leutel gezien. Maar...
Tegen de klap van 62. Koninginnedag.
Was, nee.
Koningsdag.
Koningsdag, Koninginnedag in 1980 was de mooiste dag die ik heb meegemaakt, zeg ik altijd in Amsterdam. De hele dag actie voeren, stenen gooien, tussendoor pilsje drinken op het terras op het Rembrandtplein. En als je dan weer getankt was en uitgerust was, ging je weer terug en dan zag je of de frontlijn 10 meter naar voren dan wel naar achteren was verplaatst op het Damrak. En dat was fantastisch. Voordat het zover was, aan het begin weet ik nog goed, gingen we van de Blauwbrug richting over de Damrak, richting de Dam. En toen werd het toch wel spannend, want we zaten bijna op de Dam. Links en rechts waren de kraampjes ingericht van mensen die het een en ander wilden verkopen en noem maar op. En toen kwam die kolonne met overvalwagens van de politie en meebussen, die kwam daar zo de trambaan oprijden richting de Dam, dwars door de menigte heen. Ja, dat doet ons niet. Ik vond het een hele angstige situatie. Mensen die onder de voet werden gelopen, kinderen die vielen, meubilair. Het enige wat je deed was kijken waar die wagens nu werkelijk reden. En goed, als je dan zag waar je zelf stond, dan hielp je wie je helpen kon op dat moment. En uiteindelijk was het zo dat we er dan niet opgegaan zijn. Dat had wel gekund, denk ik, maar het diende op dat moment geen doel meer. Maar de volstrekt paniek ook op dat moment bij het publiek en bij de politie. Maar daarna nogmaals hebben we een prachtige dag gehad. Het was, de frontlijn was bepaald en daar hebben we tot diep in de avond mee kunnen doen. Dat was heerlijk. Het was een echte feestdag.
Rol 63.
Klopt.
De eerste klap. Heb jij eigenlijk teruggetrokken uit de kraakbeweging na de krijgsgevangen?
Ik heb me na het actiejaar 1980 teruggetrokken als fulltime kraken, die elke dag niets anders deed als dat. En terugtrekken uit de kraakbeweging kan niet. Want je bent afhankelijk van die kraken en van elkaar. Simpelweg om te kunnen blijven wonen waar je woont. Maar als de deurwaarder langs komt te staan met een aantal mensen, voor die deur die jou meehelpen om te zorgen dat die man weggaat. Bovendien neem je geen afscheid van de kraakbeweging. Kraakbeweging die valt uiteen. Die disintegreert hooguit. En dat is wel gebeurd natuurlijk in de loop van de jaren 80. En ik heb uit de verschillende restanten van die kraakbeweging nog rijkelijk kunnen putten. En het, ik moet hier ook eerlijk zeggen dat ik het ontzettend mis. Dat er nu niets of nagenoeg niks meer van over is. Althans niet dat ik weet waar ik dan deel van uitmaak, vind ik verschrikkelijk. En vooral in deze tijd zou je zo snel mogelijk weer een nieuwe kraakbeweging moeten oprichten hier in Amsterdam natuurlijk. Voor het schreeuwt de ronde burgertruttigheid die stoort van alle kanten door de media en noem maar op je af, is een ontzettende bangerige sfeer. Mensen hebben niets meer met elkaar te maken. Juist daarin was die kraakbeweging tot en met haar laatste slik, zoals ik hem heb gekend, erg goed. Mensen hadden wat met elkaar te maken. Ze spraken elkaar ook aan, en niet alleen op solidariteit en het politieke verzet, maar op elkaars creativiteit en daagden elkaar uit te werken. Dus op die manier kwamen mensen tot grote prestaties, tot grotere hoogten. Het was een tijd waarin je niet alleen zat te suffen achter je computer of in je auto in de file. Wat dat betreft is die hele kraakbeweging actueler dan ooit. De kraakbeweging zou nu een waarlijk revolutionaire beweging zijn op dit moment in 1996. Als hij zich zou voordoen in de gedaante waarin hij in 1980 en later ook bestaan heeft, dat zou een fantastisch zijn.
Heb je nog iets meegekregen van dat uiteindelijk is toch een enorme onderlinge strijd en onderlinge vechtpartijen gekomen? Heb je daar nog iets van meegekregen?
Nauwelijks. Nee, dat was een treurige zaak. waarin mensen die al een ziel en zaligheid in de kraakbeweging hadden zitten, vereenzaamden en een serie persoonlijke individuele tragedies door moesten maken. En ja, voor zover ik mensen daar persoonlijk heb kunnen bijstaan, heb ik dat wel gedaan, maar ik ben daar verder niet mee bemoeid.
Maar wat vond je ervan?
Wat ik al gezegd heb, ik vond dit tragisch. Het feit dat je weer zo lang bij elkaar bent opgetrokken en ja, dankzij elkaar een goed leven hebt gehad en tot grote hoogte gestegen bent, ook qua sociaal wezen, goede tijd, iets goed neer hebt gezet, dat je elkaar, als dat niet meer lukt om dat overeind te houden, niet meer kunt helpen. En natuurlijk een tegenovergestelde dat gewoon elkaar gaat afbreken, dat is natuurlijk een treurige situatie. Maar hoort thuis in een andere film. Dat zijn persoonlijke, verhalen. Zijn er trouwens nog veel meer. Het is niet alleen maar de kraakers onderling, maar de krakers die een bepaald isolement raken, die het leven niet meer zien zitten. En dat zijn hele tragische dingen natuurlijk. Ja, dat laatste is natuurlijk, dat gaat dan weer te ver, want het zijn, wat jij zegt over die, dat is nu, dat denk ik nu ineens aan, die confrontaties tussen Theo en de rest van de KW, zijn, vind ik, niet alles zo tragisch als persoonlijke levensgeschiedenis.
Persoonlijke levensgeschiedenis.
Ja, toen de, even kijken, hoe zal ik dat vertellen, op het moment dat je maandenlang de tijd hebt om als zeer veel diverse, heel diverse beweging, gemeenschappelijke kritiek te formuleren. Er is ook, er zijn een aantal platforms waarop je dat kan hadden, het journalistenpanel hadden. Ja, toch regelmatig contact met mensen in Hilversum, wat we over de radio wat konden vertellen. En dan ga je je onderdeel voelen van een beweging, van een club die allemaal hetzelfde wil. En die beweging wordt daardoor steeds aantrekkelijker, doordat ze zich steeds duidelijker, scherper als alternatieve tegenbeweging profileert. Maar wel een tegenbeweging waarin het alternatief al gelijk is opgesloten. Ja, als wij vertelden dat, het, dat er een schandalige politiek op het gebied van de woning, of de huisvestingspolitiek gevoerd werd, dan konden we ook aanwijzen welke kantoorpanden er leeg stonden en hoe het opgelost moest worden. Als wij vertelden dat het nu maar eens afgelopen moest zijn met het speculatiegebeuren in de stad, dan wisten wij ook gelijk te vertellen dat je moest vorderen en dat je alternatief lag erin besloten. Maar dat ging ook. Dat alternatief was ook op een sociale manier. We gingen anders met elkaar om als te doen gebruikelijk. Het was ook een culturele omgang die toch een heel ander alternatief was als in de burgermaatschappij. Op het moment dat je dat als één homogeniteit presenteert, kunnen heel veel mensen zich erin identificeren en voelen zich in de grote stad Amsterdam natuurlijk ineens meer thuis dan als dat er niet is. En op het moment dat dat uit elkaar valt, en dat viel uit elkaar in de Vondelstraat en daarna, toen hadden we niet meer die mogelijkheid om ons als een eensgezin een homogene beweging te presenteren, met een homogene kritiek enzovoort enzovoort. Op het moment dat dat vaandel waarin iedereen zich kon herkennen wegviel, betekende dat ook het wegvallen van een soort familie waartoe je zelf kon rekenen, waar je bij hoorde. Voor veel mensen, onder andere ook voor mij, was het best wel moeilijk. In die tijd voelde ik me vrij alleen staan. Ik zal niet zeggen dat ik tot dan toe mijn hele leven had opgeofferd aan de goede zaak of zo. Flauwekul. Maar er was wel een desillusie gebeurd die zijn weerga, althans in mijn korte bestaan, nog niet gehad had. En heel veel mensen, waaronder ik zelf, heb het daar heel, heel moeilijk mee gehad. Je moest toch op een gegeven ogenblik je dagelijks werk, wat was het, kraken, mensen helpen aan een woning, demonstreren, manifesteren. Voor anderen was het schilderen, films maken. toneel spelen, zorgen dat je mooie dingen maakt. Dat je je huis opknapt op de manier zoals jij dat wilde, noem maar op. Van die dagelijkse alternatieve way of life moest je toch, daarvoor moest je een alternatief vinden. Dat alternatief dat was toch heel vaak een stapje in de richting van de gevestigde orde in mijn geval. En dat is niet het enige, ik moest van mezelf maar eens gaan studeren.
Werd dat ook onderling harder?
Dat leverde onmiddellijk verwijten op van verraad en noem maar op. Dat die, er was echt wel wat voor nodig. Er was een bepaalde dapperheid voor nodig om die stap te nemen. Het was, ik bedoel, als je het vergelijkt met stenen gooien, dan was er veel meer moed voor nodig om te zeggen, ik doe niet mee als om vooraan te staan. Zo heb je dat ervaren. Ik denk dat heel veel mensen zo ervaren. En ja, God, wat dat betreft werd die kraakbeweging wat onleefbaarder. Heel jammer. Uiteindelijk is aan hun eigen politieke succes natuurlijk ten gronde gegaan in 1980. En ik denk dat dat de desintegratie in de sociale en de culturele zin nog steeds niet voltooid is. Alleen omdat het geen politieke vertaling meer heeft, lijkt het allemaal windstil. En dat is jammer. En dat zou zo snel mogelijk moeten veranderen om die grijs, die burgerlijke sukkeligheid. Ieder voor zich, God voor ons alle, egoïstische automaatschappij zo snel mogelijk een keer van een tegenbeweging te voorzien. Daar zit er op te wachten.
Werd er in die tijd ook op een ruwe wijze een claim op mensen gelegd?
Nooit op mij. En ik heb het ook nooit gezien, ik heb het ook nooit ermee gedaan. Maar er zijn natuurlijk wel verhalen en nogmaals, de hele drang. Om als er eens een keer een aantal mensen zich verenigen en iets anders willen. En te zeggen.
Dat is de tweede klap dit? De derde van 63.
De laatste klap.
De laatste klap van 63. Ja,
alles goed. De laatste klap. Het is een.
Klopt.
Theo, dat is een wil?
Ja, wacht een seconde langer voor die
vraag. Oké.
Dit zit nog.
Yes.
Oké. Okay. De laatste klap. Ja.
Kijk, Theo Fratries was een fantastische figuur en een ontzettende humor. Op het juiste moment goede opmerking. En altijd. En ik kende heel veel mensen ook in die tijd. En hij wist gewoon met iedereen. Liep zijn benen uit zijn lijf om iedereen in de rij te houden en te informeren en te doen. En ontzettend veel mensen aan de woning geholpen. Theo is nou typisch iemand die het als minste kon verkroppen dat die politieke slagkracht van de beweging verdween. Dat nadat die hele Vondelstraatperiode en de grote keizerperiode Vondelstraat 1980 en de jaren actievoeren, de kraakbeweging geen politieke verhaal meer had. Dat heeft hij nooit kunnen verkroppen. En ontzettend jammer is het toen.
Ik zie nu het. Ik zie nu het. Ik ga het daarmee doen.